Er zijn nog een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, woensdagavond huisbezoek zijn bij zuster Stolk Warnaar en de familie P.C. Looy aan de Ruiterstraat. Dat is dus woensdagavond aanstaande. En de tweede mededeling heeft betrekking tot het afscheid. De datum van het afscheid is nu definitief vastgesteld en we dachten er goed aan te doen om u dat mee te delen, omdat het nog wat langer duurt voordat het kerkblad uitkomt. Dat is op vrijdagavond 12 januari van het volgende jaar DV. En de kerkraad heeft gedacht om een afscheidsavond te houden op de 10e van januari. 10 januari, de afscheidsavond, dat zal in de zaal achter de kerk zijn. En de 12e januari het afscheid en dat zal gehouden worden in de hervormde kerk. Alles DV uiteraard. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 132, de versen 9, 10 en 12.
Thank you.
Wij willen u belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 17 en daarvan het derde vers, Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. 17, het derde vers. Daarna volgt de schriftlezing. U vindt die deze avond in de profetieën van Micha en daarvan nu het vierde hoofdstuk. We noemen nu Micha 4 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 17, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Micha 4. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen: komt. En laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen. En wij in zijn paden wandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen de krijg niet meer leren. Maar zij zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die ze verschrikken, want de mond des Heren der Heerscharen heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn Gods, maar wij zullen wandelen in de naam des Heren onze Gods, eeuwiglijk en altoos. Te dien dagen, spreekt de Heren, zal ik haar die hinkende was verzamelen. en haar die verdreven was vergaderen en die ik geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel, en haar die verheen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En gij, schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? Leid smart en arbeid om voor te brengen, o dochter Sions, als een barende vrouw. Want nu zult gij wel uit de stad heen uitgaan, op het veld wonen en tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die daar zeggen, laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten des Heeren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot de dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper. En gij zult vele volken verpletteren, en ik zal hun liedergewinde Heeren verbannen en hun vermogen aan de Heeren der ganse aarde. Nu rot u met benden, gij dochter der bende. Hij zal een belegering tegen ons stellen. Zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinnebakken slaan. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen op deze Adventszondag en ook in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal opnieuw stilstaan bij een gedeelte uit de profetie van Micha. Dit keer dus het vierde hoofdstuk en daarvan de versen 6 en 7. Micha 4, de versen 6 en 7, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen en haar die verdreven was vergaderen en die ik geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel en haar die verheen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is voor de tweede maal op deze dag dat wij samen zijn. En ten diepste is dat wat wij nodig hebben niet anders dan wat we deze morgen van u vroegen. Wij hebben nodig dat u zelf in ons midden zijt, in Christus en door de werking van uw Heilige Geest. Wij hebben de werking van uw Geest en uw tegenwoordigheid niet verdiend. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt uw woord. En we zouden eraan toe kunnen voegen, ieder uur heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Want er gaat geen ogenblik voorbij in ons leven of de zonde ligt aan de deur, ja, ze ligt binnen de poort in ons eigen leven. Heere, geef dat we dat vanavond aan het begin van deze dienst ook op de juiste manier zouden zien. En daaronder verbroken en ootmoedig zouden zijn. En op geen enkele manier ons zouden verheffen. Of bij het denken aan de zonde dat maar vanzelfsprekend zouden achten. Wil u ons ontdekken aan onze zonde en onze schuld en ons oprecht verootmoedigen voor uw aangezicht. En als wij zo samen willen komen in ootmoed voor u, bidden we om uw zegen. Vragen we of u onverdiende gunst aan ons bewijzen wilt door ons vanavond in de prediking opnieuw te leiden door uw woord, door uw geest, bij het uitdragen van de boodschap een stem wilt geven om te spreken, heilige gedachten, onze gedachten zo wilt ordenen en richten dat we het woord op de juiste wijze zouden uitleggen en zouden verklaren. En wil u ook bij het luisteren alles zo maken, Heere, dat we het woord horen en dat we er iets van gaan verstaan En dan denken we niet slechts aan het verstaan met onze hersenen, met ons verstand, maar dat we het ook met ons hart beamen. En dat ons hart door uw woord getroffen wordt en bearbeid wordt. Heer, het is zo nodig. Want ons hart is zo gesloten, zo dicht voor uw woord. Dat moeten zelfs uw kinderen erkennen als ze ontdekken dat ook na ontvangen genade. Als ze aan zichzelf worden overgelaten en hun eigen zondige ik het vlees de overhand heeft. Dat ze aan uw woord geen reuk en geen smaak vinden. Maar wil u zelf het veranderen, niet alleen bij uw kinderen, maar ook bij degene die nog van verre staan, of degene die volstrekt vreemdeling zijn van uw woord. Heere, wil u geven dat uw woord zo mag werken door de bediening van uw Heilige Geest, dat we vanuit uw woord onderwijs ontvangen en door uw woord aangetrokken worden en vanuit uw woord zo geleid worden dat we verstaan wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. Wil u bijzonder ons ook gedenken wanneer deze avond opnieuw iets gezegd zal worden in verband met de viering van het heilig avondmaal. Heere, maak ons eerlijk, wie we ook zijn. Geef dat we zo mogen denken, zo mogen werkzaam zijn met het heilig avondmaal in deze komende week. Dat we oprecht mogen zijn voor u. En dat we ons onszelf oprecht mogen onderzoeken of wij iets van deze dingen verstaan. De dingen die vanavond vanuit uw woord aan de orde komen. Maar ook de dingen die we straks open te lezen als het eerste deel van het formulier voor de bediening van het avondmaal ons wordt voorgehouden. Heere, maak ons eerlijk en bewaar ons ervoor dat wij aan zouden komen op gronden die in uw heilige ogen niet deugen. Dat we onszelf bedriegen. Of met wat redeneringen, soms met gevoelige redeneringen, ons wat op de been proberen te houden. Maak ons eerlijk en leer ons de gronden van de zaligheid en ook de gronden van de avondmaalsgang zoeken buiten onszelf, in de Heere Jezus Christus. En laat dan de brandendste vraag mogen zijn of we iets van zijn genade en van zijn bediening in ons leven kennen. Heere, wil dat ook vanuit het woord vanavond helder en duidelijk maken. Wees u met de gehele gemeente. We dragen opnieuw ieder aan u op, allen zoals ze hier zijn, maar ook degenen die aan huis gebonden zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon. Ontferm u over hen allen, Heere. Dan dragen we heel bijzonder ook zuster Doornhein aan u op, die de achterliggende week heel erg gevallen is. Ze topt al zo lang met allerlei dingen, nu is er deze week weer dit bijgekomen. Heere, wil u geven dat ze in deze omstandigheden uw hulp en kracht mag ervaren. Maar vooral wil u haar nabij zijn. Geven dat ze het aan u mag kwijtraken. En wil u haar bijzonder door uw geest en door uw woord leiden en uw genade schenken. Wil u ook, Heere, met ons als gemeente zijn in de dingen die gaan komen. U weet, vanavond is het afgekondigd en het zal, zo u ons de gezondheid en het leven geeft, ook over ruim een maand gaan gebeuren dat we afscheid nemen van de gemeente en de gemeente van ons. En al is het dan zo, zoals het de bedoeling is, dat we nog vele malen hopen voor te gaan hier, zeker die eerste weken en maanden, het zal toch een afscheid zijn en dat betekent een einde aan een lange periode. Heere, wil u geven dat wij daar naartoe mogen groeien als voor uw aangezicht en onder biddend opzien tot u, biddend of u zelf ook voor de gemeente wilt zorgen, ook in de toekomst. U als de grote herder der schapen. En wil u ook voor ons zorgen. Heere, u weet welke dingen te wachten staan. Wil u de weg effenen en alles gemakkelijk maken. We bidden u ook voor de extra klassesvergadering die deze week gehouden zal worden, woensdagavond. Waarop de verhouding tussen de gemeente en onszelf, zoals die in de toekomst geregeld wordt, besproken wordt en goedgekeurd moet worden. Ik wil geven, Heere, dat het bij die vergadering allemaal goed mag verlopen. En dat het zo mag zijn dat we ook daarin iets van uw leiding mogen ontdekken. Wil u met het hele klassikale leven zijn. Heere, als we van de week daarvan afscheid nemen, dan weet u ook dat we dat niet zonder zorg achterlaten. En wil u zijn, Heere, met alle gemeenten, en ook met alles wat binnen de klasses een rol speelt en gaande is. Heere, breng u ons allen, en daar sluiten we onszelf bij in, ons allen op de knieën voor u. Breng ons weder, getrouwe herder. En dat kan alleen in de weg van ootmoed en in de weg van schuldbelijdenis en in de weg van verbrokenheid voor uw aangezicht. En wil u zelf geven dat er goede dingen ook in het klassikale leven mogen gebeuren onder uw zegen. Wil u deze avond met ons zijn. We zijn samengekomen in deze dienst. En we hebben ons gezet om onze psalmen te zingen, onze harten uit te storten in gebed, onze gaven te offeren. Maar vooral ook om uw woord te horen. Heere, zegen uw woord aan ons hart. En open onze harten voor uw woord. En geef ons een goed en gezegend uur. We bidden dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Maar we vragen het alleen uit genade. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 38, de versen 17, 21 en 22. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 68, het zevende vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belongd weer met uw schoonheid pralen. Dat is het zevende vers van Psalm 68 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wie het woord herder noemt, denkt meteen aan zorg. Want zo wordt ons in de Bijbel de taak van de herder heel in het bijzonder getekend. Een herder heeft de zorg voor zijn kudde, heel in het bijzonder voor het zwakke en voor het jonge dat tot de kudde behoort. Ergens in de profetieën van Jesaja lezen we hoe de Heere als de grote herder van zijn volk wordt voorgesteld. En dan wordt gezegd dat hij er de zorg voor zal dragen. Dat de kreupelen geleid zullen worden. En op een andere plaats lezen we dat hij ook het kleine vee, de zogende, zal hij zachtjes leiden. En de lammeren zal hij in zijn arm dragen. Allemaal trekken die we in de schriften terugvinden, die ene richting opwijzen. Een herder is alleen maar een goede herder als hij zorgt voor de kudde. En in het bijzonder voor het zwakke en het jonge wat extra aandacht nodig heeft. Wel, in deze woorden die vanavond voor ons liggen opengeslagen, vindt u ook zoiets. Daar wordt de zorg van de Heere in de woorden getekend die opnieuw aan het herdersleven ontleend zijn. En het gaat hier dan ook over de zorg van de grote herder over zijn kudde. We schrijven als thema boven de prediking de zorg van de grote herder der schapen. Die blijkt in de eerste plaats in zijn priesterlijke bewogenheid. Die lezen we heel in het bijzonder in vers 6 en misschien ook in de eerste woorden van vers 7. En in de tweede plaats denken we na over zijn koninklijke heerlijkheid. En die leest u in het slot van het zevende vers, heel in het bijzonder. De zorg van de grote herder der schapen blijkt in de eerste plaats in zijn priesterlijke bewogenheid en in de tweede plaats in zijn koninklijke heerlijkheid. Ik heb het vanmorgen al gezegd dat die profeet Micha voor ons eigenlijk vrij onbekend blijft. Misschien het enige vers wat ons enigszins vertrouwd in de oren klinkt, is het begin van het vijfde hoofdstuk, waar gesproken wordt over Bethlehem Juda als de plaats waar de Heere Jezus Christus geboren zou worden. Maar verder blijft veel van wat hij gezegd heeft en geschreven heeft in zijn profetische boek voor ons wat in de schaduwen. Dat komt omdat zijn profetieën lang niet altijd gemakkelijk om te verstaan zijn. Er zitten nogal wat moeilijke gedeelten in dat kleine profetische boekje. Het komt ook omdat Micha altijd wat in de schaduw gebleven is van zijn grotere tijdgenoot Jesaja. Jesaja en Micha leefden in dezelfde tijd. En ik heb ook vanmorgen al aangeduid dat Jesaja en Micha op allerlei manieren dezelfde boodschap brachten. En dat wordt wel heel duidelijk in dit hoofdstuk. Want als u Micha 4, het begin, zou vergelijken met het tweede hoofdstuk van de profetieën van Jesaja, dan zou u zien dat die gelijkenis zo ver gaat dat er verschillende versen zijn die precies hetzelfde zijn. Dat is een heel probleem voor sommige geleerden. En men heeft zich er boeken over volgeschreven wie nu oorspronkelijk zou zijn, Jesaja of Micha, en wie aan de ander ontleend zou hebben, Jesaja of Micha. Ik denk dat dat een vrij vruchteloze discussie is en ook weinig oplevert, want dat is niet meer uit te maken. Bovendien zou het wel eens in een heel andere richting kunnen liggen. Heel eenvoudig, dat Jesaja en Micha door dezelfde geest van de Heere geïnspireerd, dezelfde woorden of bijna dezelfde woorden spreken. Misschien zou het zelfs zo kunnen zijn dat de een een profetische boodschap van de ander gehoord heeft en die overneemt, maar er dan onder de leiding van de Heilige Geest een eigen toepassing en een eigen uitwerking aangeeft. Hoe het ook geweest zij, in elk geval onderstreept het begin van dit hoofdstuk dat hij, die profeet bedoel ik dan, zo heel nauw zich verbonden wist met Jesaja. En wanneer Jesaja profeteert van het grote gebeuren in de toekomst, dat de heidenen zullen komen tot de berg des Heren. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren, opdat wij Hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal het woord of de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En dan gaat de tekening door hier bij Micha. Dan ziet Micha voor zijn geestes oog dat die heidenen inderdaad in de toekomst zullen komen en in de rechte zin van het woord heilbegerig zijn, want ze komen naar Jeruzalem om te vragen om onderwijs te ontvangen. Wanneer is die profetie vervuld? Of moet die nog vervuld worden? Wel, ik zou willen zeggen, zoals dat zo vaak geldt bij oud-testamentische profetieën, die profetie is ten dele vervuld. Heeft een eerste vervulling gekregen in de periode dat de Heilige Geest werd uitgestort. En dat velen naar Jeruzalem kwamen en naar allerlei plaatsen in het beloofde land kwamen om daar de woorden der zaligheid te horen. En de prediking van het evangelie, zo lezen we in het boek van de Handelingen, moest beginnen in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zou de wet uitgaan en zou het evangelie verkondigd worden en zou het ook de heidenvolken bereiken. Dat is gebeurd en in dat opzicht heeft die profetie van Jesaja en van Micha al een zekere vervulling ontvangen. Maar het zou kunnen zijn, en ik acht dat zeker niet onmogelijk, dat de profetie nog verdere vervullingen ontvangen zal. Want wie weet wat God in het einde der tijden nog doen zal. En hoe dat heidenen zullen komen en zullen vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. En het volk van Israël tot jaloezie zullen verwekken. Want daar gaat het om in het gedeelte waarin onze tekst staat, gemeente. Het begin van het hoofdstuk zegt dat de heidenen tot Jeruzalem zullen komen en zullen vragen naar God en naar de wegen van de Heere. Ja, en dan gaat het ineens over Israël. Dan leest u in vers 6, te dien dagen spreekt de Heere, zal ik ook haar die hinkende was verzamelen. En wie is de hinkende? Wie is die vrouw die hier getekend wordt? Wel, die vrouw, dat is de dochter van Sion. En u weet, de naam dochter van Sion, dat is een aanduiding voor het volk van Israël en soms, heel in het bijzonder, voor de Godvrezenden uit het volk van Israël. En van die dochter van Sion, van dat volk van Israël, wordt hier gezegd dat ze hinkende is. Wat zou dat nou betekenen? Nou, laten we in gedachten dan eerst maar eens heel ver teruggaan. Weet u wie de eerste hinkende was? Dat was Israël. Jacob. U weet wel. Jacob die door Pniel gegaan was. Toen die man kwam, die engel des Heren, die 's nachts met hem worstelde. En toen Jacob in de benauwenis van zijn hart en van zijn leven smeekte, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. En toen kwam het morgenlicht en moest die engel gaan. En hij zegende Jacob en veranderde Jacobs naam in Israël. Maar hij raakte ook het gewricht van zijn heup aan. En sinds die tijd ging Jacob hinkende door het leven. En het is opmerkelijk dat woord hinken en hinkende, wat maar heel weinig in de Bijbel voorkomt. Dat is in Genesis 32 precies hetzelfde woord als wat u hier vindt. Haar die hinkende is. Het gaat hier dus over de nakomelingen van Jacob. Van Jacob die hinkende geworden was in zijn ontmoeting met God. En wat betekent dat in Jacobs leven? Wel, dat weet u wellicht. Jacob was een man die de Heere vreesde. Maar Jacob was tegelijkertijd een mens die in zijn leven heel wat afgedwaald heeft van de wegen van de Heere en van de paden van zijn God. Hij heeft het zo vaak zelf voor elkaar willen brengen. En soms met list en bedrog allerlei eigen wegen gekozen. En nu gaat God in Pniel met hem afrekenen. En de Heere zegent hem. En de Heere vergeeft hem zijn ongerechtigheid. Maar de Heere raakt ook die zenuw aan. En nu moet Jacob, juist wanneer hij hinkend door het leven moet, inleven dat hij in eigen kracht niets kan. Dat zijn eigen krachten gebroken zijn. En nu moet Jacob het alleen verwachten van God. Dat hinken is het teken van zijn gebroken eigen krachten, van zijn sterven aan zichzelf en van zijn diepe afhankelijkheid. En zo worden hier in dit schriftwoord ook de geestelijke nazaten van Jacob getekend, als hinkende. Want weet u, dat volk van Israël, dat was in de dagen van Jesaja en in de dagen van Micha een volk wat van de Heere afweek. Er zullen er nog wel enkelen overgebleven zijn die de Heere vreesden, maar de grote lijn in de samenleving, de massa van het volk, dwaalde van de paden van de Heere af. En de Heere God had gezegd dat hij komen zou met zijn gericht. Maar Israël hoorde niet. En nu profeteren de profeten Micha en Jesaja voorop dat uiteindelijk de ballingschap zal komen en dat ze verdreven zullen worden onder de volken der aarde. En het volk gelooft het niet. Maar het zal gebeuren. En in die ballingschap, zo hebben we vanmorgen gezien, zal er een rest zijn die tot inkeer komt. Een overblijfsel zijn wat zijn zonde gaat inleven en zijn schuld gaat belijden en tot de Heere gaat vluchten. En dat zijn nu die hinkende mensen waarover Micha het hier heeft. En dan moet u zich eens even indenken wat er hier in dit hoofdstuk dan gebeurt. De profeet heeft het over mensen die hinken. Dat wil zeggen, die net als vader Jacob voortdurend herinnerd worden aan het feit dat ze het uit eigen kracht niet kunnen. Die het sterven aan zichzelf moeten inleven. En wier enige hoop is op de Heere hun God. En die mensen horen vertellen dat er in de toekomst uit de heidenen velen zullen zijn. Velen zullen zijn uit alle geslacht en tong en natie die toevloeien tot de berg des Heren. En dat er mensen uit de heidenen, nota bene uit de volken die niet uit Israël zijn, die zullen zeggen, komt, laat ons naar de berg des Heren gaan. En die vragen om onderwezen te worden in de wegen van de Heren. Nou, wat denkt u, hoe zouden die hinkende dan reageren? Hoe zou die godvrezende rest uit Israël reageren bij het horen van zo'n boodschap? Maar heren, wat is er dan voor ons over? Zullen de heidenen ons dan voorgaan? Zullen de heidenen dan in de plaats van het Israël, wat niet naar uw woorden vraagt en niet naar uw woorden luistert, binnengaan straks in het koninkrijk? Nee, zegt de Heere. Ik zal de heidenen toebrengen. Ik zal er toebrengen uit alle geslacht en natie. Maar ik zal er ook voor zorgen dat er van die hinkende zonen en dochters van Jacob bij zullen zijn. Kijk, ziet u, die worden dus als hinkenden toegebracht. Niet als sterke, krachtige mensen die ongeschonden uit de strijd tevoorschijn komen, maar als hinkende. En dat is iets wat u door de hele Bijbel heen vindt wanneer het gaat over de terugkeer van het volk uit de ballingschap. Ze komen niet terug, schrijft Jeremia in een vergelijkbaar hoofdstuk, dat is hoofdstuk 31. Ze komen niet terug als trotse mensen die zelf het juk van de heidenen, van de Babyloniërs hebben afgeschud. Maar ze komen terug als een grote menigte, schrijft de profeet Jeremia in hoofdstuk 31 vers 9. Lammen, blinden, treurende, vrouwen die in verwachting zijn. De nadruk ligt dus op het zwakke, op het gebrokene. En dat moet u allemaal zien in datzelfde licht waarin deze woorden staan. Als het volk terugkeert en door de Heere vergaderd wordt, teruggebracht wordt, dan zijn het allemaal mensen die net als Jacob na Pniel iets beseffen van de gebrokenheid van hun leven, van hun zonde. Iets van hun afhankelijkheid van de Heere die in moeten leven, dat hun krachten niet toereikend zijn, maar dat Gods kracht nu precies bij hinkenden in zwakheid wordt volbracht. En zo krijgen de woorden ook betekenis voor vandaag. Wat voor mensen zijn dat die de Heere vrezen? Wat voor mensen zijn dat die iets kennen van dat oprechte geloof? Wat voor mensen zijn dat die door de Heere aan zijn tafel worden genodigd? Dat zijn mensen die iets weten van dat hinken. Van dat treuren waar Jeremia van spreekt. Nee, dan gaat het niet over mensen die uiterlijk treuren zozeer, of mensen met bepaalde lichamelijke gebreken, dat is erg genoeg. Maar dat wordt zozeer niet bedoeld. Het gaat erom om mensen die iets beseffen van hun schuld tegenover God. En die daardoor geleerd hebben eigen krachten te verachten. En wier leven aangewezen is op die ene naam en op die ene verlosser die onder de hemel gegeven is. En de vraag ligt er natuurlijk, zijn we in dat opzicht zwakke mensen geworden? Gebrokenen van hart geworden? Verslagenen van geest geworden, hinkende geworden. Mensen die niet meer rechtop kunnen staan in geestelijk opzicht en zich op de borst kunnen slaan. Maar mensen die heel persoonlijk en heel geestelijk iets weten van wat die tollenaar beleefde. O God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, gemeente, dat is noodzakelijk. Want alleen langs die weg wordt een zondaar zondaar voor God. En alleen zo leert hij Christus nodig krijgen als borg voor zijn schuld. En het is niet alleen nodig om behouden te worden. Het hoort ook bij de Bijbelse avondmaalgang. Want we hopen het straks vanuit het formulier nog wel even met nadruk te lezen. Dat wanneer wij avondmaal gaan vieren en uit onze bank opstaan en onze plaats aan de tafel innemen, dan betuigen wij daarmee dat wij zondaren zijn. Dat we iets weten van het feit dat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Wij dienen, zo zegt ons formulier, in grote, zware woorden onze zonde te bedenken en onze vervloeking. Ja, dat is niet zomaar wat. Dat is dus de oorzaak van de gebrokenheid van ons leven, van het hinken in geestelijk opzicht. Dat wij gezondigd hebben en daardoor de vloek van de Heere over ons hebben gebracht. Als je dat gaat zien, dan heb je niet zoveel reden meer om rechtop te blijven lopen en te zeggen, hier ben ik. Dan breekt je hart. Dan ga je begrijpen waarom Jacob zo uit die worsteling tevoorschijn kwam. Als een gebroken mens, als een mens die zijn eigen kracht verachten moest, die aan zijn zonde herinnerd werd en die het alleen van genade verwachtte. Ja, maar zegt iemand, dat is toch niet makkelijk als je zoiets gaat beleven. Nee, dat is niet makkelijk. Denkt u maar niet dat Jacob toen hij naar Pniel zo door het leven moest en door zijn moeilijke gang altijd maar weer aan Pniel herinnerd werd en altijd maar weer die vernederende ervaring naar zichzelf toe meedroeg, dat Jacob het daar altijd makkelijk mee gehad heeft. En denkt u ook maar niet dat wanneer hier in deze tekst de geestelijke nakomelingen van Jacob getekend worden als hinkende, dat die het zo makkelijk hadden. Want er staat in het begin van de tekst dan toch dat de Heere de hinkenden en de verdrevenen, dat zijn dezelfde, dat hij ze zal vergaderen. En dan wordt er ook nog bijgezegd die ik geplaagd had. Dus die hinkenden en verdrevenen waren door God geplaagd. Dat is een korte uitdrukking die aanduidt dat de Heere zelf, ja, die mensen die zo lang zich tegen hem verzet hadden, vanwege hun zonde geplaagd heeft. Die ballingschap, die zit steeds in de profetische woorden van Jesaja en van Micha. En dat volk zal in de ballingschap geplaagd worden. Dan heeft het volk het moeilijk. Maar weet u, als de Heere zijn hinkende volk plaagt, dan doet hij dat nooit omdat hij dat volk verstoot. Dan doet hij dat nooit omdat hij dat volk dwars wil zitten. Maar dan doet hij dat uit liefde. De Bijbel noemt dat de kastijdingen van de Heere. En soms moet de Heere een van zijn kinderen, zoals Jacob, wel eens de hand op de heup leggen en die zenuw verwringen. Om Jacob in de rechte wegen te leiden. En soms moet de Heere wel eens mensen hinkende maken, opdat hij ze in zijn wegen zou doen gaan. En de Heere oefent zijn kinderen ook door zijn slaande hand. Dat is niet makkelijk. Van nature komt ons hele hart daartegen in opstand. En dat is ook bij Gods kinderen zo. Dat hun innerlijk, hun vlees zich daartegen verzet. Maar wat een zegen als je mag zien dat het de herder is. De grote herder der schapen. Die zo Jacob slaat en die zo ook het volk van de Heere het hart breekt. En soms een moeilijke weg geeft. Niet om te plagen of te slaan, maar uit liefde. U kent dat bekende beeld wat in preken over de herderlijke zorg van de Heere nogal eens genoemd wordt. En ik noem het ook maar even, omdat het zo duidelijk is. Soms had een herder bij zo'n oude kudde een schaap, meestal een erg jong schaapje nog, wat altijd graag wegging bij de kudde. Naar stukken van de weide die nog veel mooier leken en veel prachtiger leken, met veel verser gras, of zomaar wegdartelde. En dan moest zo'n herder zo'n jong schaap soms slaan met zijn stok of met zijn staf. En dan blaatte dat schaap wel eens van pijn. Maar er waren wel eens gevallen dat niets hielp dat je een echt onwillig schaap had. Nou, dan gebeurde het wel eens dat die herder van een van die schapen een pootje brak. Dat zal die herder echt niet zo makkelijk gedaan hebben, want zo'n man had een hart voor die beesten. Maar dan kon dat schaap niet zo snel meer wegrennen. En niet zo snel meer zijn eigen weg gaan. Zo gebeurt het nog wel eens. Denk maar aan Paulus. De man die zoveel van God geleerd had en zoveel van de wegen des Heren verstond. Hij had een doorn in zijn vlees. Waar kwam die vandaan? Ja, zegt iemand, hij kwam van de duivel, want er staat een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Oh, wacht u eens even. Zou de duivel iets kunnen doen zonder dat de Heren het wil? Nee, dat niet. God liet dat toe in Saulus' leven. Waarom? wel op dat Saulus vernederd werd. Want Saul was ook zo'n Jacobskind, weet u, zo'n hinkende. Op dat Saulus vernederd werd. Maar de Heere gaf hem er wel wat voor terug. Hij gaf hem genoeg genade terug. Om dat pak wat hij mee moest dragen te dragen. En al moest hij dan met moeite door het leven hinkende. Toch heeft Saul van Tarse, Paulus de apostel, geleerd. Mijn genade, heeft de Heere gezegd, is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, gemeente, wij kunnen Gods wegen lang niet altijd begrijpen. En de waaroms, die stijgen ons naar de mond en kroppen soms op in onze keel. Maar God gebruikt de dingen voor zijn volk, zodat ze misschien wel hinken door het leven moeten. Lichamelijk of in de familieomstandigheden moeilijke weg hebben te gaan. Of geestelijk veel strijd kennen, gebracht worden in een weg waarin je geestelijk ook niet wilt gaan. Maar als het Gods weg is, al moet je er dan hinkende door, dan zorgt de herder. Want hij zegt hier dat die verbrokenen van hart en verslagenen van geest, die hinkende die het van God verwachten, dat die toch vergaderd zullen worden. Zo staat het. Die hinkende was zal ik verzamelen. En die verdrevene was vergaderen. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel. En haar die verheen verstoten was tot een machtig volk. Weet u waar die woorden op wijzen? Die wijze, zegt u erop, dat ja, nu worden al die hinkenden tot één groot volk gemaakt. Ja, maar dan gaan we te snel. Dan slaan we iets over wat duidelijk in deze tekst ligt opgesloten. Vergaderen, bijeen vergaderen. Waarheen bijeen vergaderen? Die herder die de Heere is vergaderd. Die hinkenden tot zichzelf. Want dan moet u nog even denken aan het begin van het hoofdstuk. Waar kwamen al die volken naartoe? Ze kwamen naar Jeruzalem. Wat kwamen ze daar doen? Om de Heere te zoeken. En vandaar trekt het hoofdstuk de lijnen door. Die eigenlijk heel het hoofdstuk door en tot in hoofdstuk 5 te vinden zijn. God verzamelt de heidenen, maar ook de hinkenden uit Jacobs geslacht. Hij verzamelt ze tot zichzelf. Hij brengt ze naar zichzelf toe. En rondom hem, de grote herder, maakt hij ze tot een volk en tot een overblijfsel. Dat is nu het werk van Gods genade. Dat hij zijn hinkenden naar zich toetrekt. Want dat is toch het wezen van het werk van God. Niet dat Gods kerk groot wordt. Niet dat het een machtig volk wordt. Niet elk jaar 1000 zielen groeien. Al zou het te wensen zijn dat de kerk in deze nadagen van de 20e eeuw meer groeide. Dat is iets wat zonder twijfel waar is. Maar daarin bestaat de geestelijke heerlijkheid van de kerk niet. In aantallen mensen die zich aansluiten. In bloeiende activiteiten. En al dat soort dingen. Op zichzelf niet onbelangrijk. Op zichzelf onmisbaar. Tot op zekere hoogte. Maar de uiterlijke groei en de uiterlijke glorie. Dat is het wezen van de zaak niet. Het gaat erom dat zondaren vergaderd worden tot Christus, tot de grote herder der schapen. Dat zij arm en met lege bedelaarshanden tot hem de toevlucht nemen. dat ze met hun schuld en met hun zonde tot hem zich ter genezing wenden. Dat is het kerkvergaderend werk van de grote herder der schapen. En daarvoor laat hij zijn woord verkondigen, iedere zondag opnieuw. En voelt u nu aan, als de Heere hier zegt, ik zal de hinkende vergaderen. Dat hij daarmee bedoelt, ik zal ze tot mijzelf brengen. Ziet u daar naar uit? Dat de Heere u met de koorden van zijn liefde tot zichzelf zou brengen. En dat u een blik mocht slaan, een blik van het geloof op die grote koning en die ene borg en zaligmaker. Dan zegt u, ja, maar ik heb geen benen om te gaan. Ik heb geen ogen om te zien, ik weet niet hoe het moet. Dan staat hier een rijke belofte. De Heere zorgt ook dat hinkende komen. Ze kunnen niet zo hard. Ze hebben nauwelijks benen om te gaan. Maar de Heere zorgt dat ze toch komen. En u weet misschien een van de bekende woorden van wijlen ouderling Wevermeer. Een man die als lerend ouderling aan het begin van deze eeuw onze kerken gediend heeft in Culemborg en in Vianen. Godvrezend mens. Ouderling Vermeer placht te zeggen, ik hoef niet vooraan te staan. Als ik maar mee mag gaan. Nou zou dat woord ons allemaal niet passen. Heer, ik hoef niet vooraan te gaan. Als ik maar mee mag gaan. Al is het achteraan, al is het als een hinkende. Ziet u, en als de Heere zo teer en zo ontfermend zegt dat hij nu ook de hinkende zal brengen, ook mensen die eigenlijk niet vooruit kunnen komen, ook mensen die zoveel hindernissen zien, zou het dan juist ook in deze week van voorbereiding geen zaak zijn, gemeente? Dat we die grote koning te voet vallen. En zeggen, Heere, wil u me tot u vergaderen? Wil u me brengen aan de voeten van die grote herder Jezus Christus? En wil u me de vrijmoedigheid geven vanuit hem? Als ik avondmaal mag vieren. Want laten we het heel duidelijk zeggen, gemeente. Ons avondmaalsformulier laat dat ook klaar en helder zien. Wij kunnen geen avondmaal vieren omdat we dat al een aantal jaren doen. Dat is de diepste grond niet. Het avondmaalsformulier zegt nergens. Al die zelfbeproeving, dat is alleen maar voor mensen die nog nooit avondmaal gevierd hebben. Het is juist voor mensen die zo regelmatig aan het avondmaal komen. Ook voor hen. En hoe kunt u dan zondag weer avondmaal vieren? Omdat er toen wat gebeurd is in uw leven? Omdat u zegt, ja maar, ik kan toch zomaar niet afblijven? De diepste grond voor de avondmaalgang is dat wij ons heil en onze zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. En dan gaat het om het levende zoeken. En een van de ergste dingen die kan gebeuren, ook in het leven van Gods kinderen, is dit. Dat de avondmaalsgang een zekere gewoonte gaat worden. Een zekere gewoonte. Want dan hebben we de Heere niet meer zo nodig. En dan rusten we op dit of op dat. En het is heilzaam, gemeente. Als we eens door onze ditjes en datjes heen zakken. In de voorbereidingsweek. En al hinkende aan de grond komen. En gaan bedelen, opnieuw gaan bedelen aan de troon van Gods genade. en opnieuw gaan hopen op de zaligheid die buiten ons in Christus Jezus ligt. En geestelijke werkzaamheden krijgen om Hem te vinden, Hem te kennen, die het leven is, om Hem meer te kennen. Want echt, dat moet gebeuren, telkens weer, dat vergaderende, dat trekkende werk van God in Christus, die ze tot zichzelf trekt. En daarom is de zelfbeproeving zo nodig, telkens weer opnieuw, in al die dingen die ons vanuit de schrift en vanuit het formulier worden aangegeven en aangewezen. En dan komen we ook bij dat andere, wat veel korter in onze tekst aan de orde komt. En dat is dat hij niet alleen gepredikt wordt, verkondigd wordt, de zorg van de herder die in priesterlijke bewogenheid hinkenden sterkt en leidt op de weg en tot zichzelf brengt, maar ook dat hij ze koninklijk tot een volk maakt, tot een machtig volk, en dat de Heere koning zal zijn over hen op de berg van Sion van nu aan tot in der eeuwigheid. Ze zullen dus tot een groot volk worden onder die enige koning. En dat koninkrijk, dat koningschap liever gezegd van God, dat zal duren tot in der eeuwigheid. Ja, als we die woorden overdenken en u bent een klein beetje thuis in de Bijbel, dan ziet u het toch wel in. Dat die woorden heel sterk doen denken aan wat de engel Gabriël tot Maria zegt. Als de engel Gabriël uitlegt dat de Christus komen zal en dat hij geboren zal worden. En dat hij geboren zal worden uit de maagd Maria. Dan is een van de diepe uitdrukkingen die hij daarbij gebruikt deze. Dat haar zoon zal zitten op de troon van zijn vader David. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Hier in de profetie en straks bij de aankondiging van de engel aan Maria vindt u het weer terug. Wordt dus gezegd dat als de koning Christus komt, zijn koninkrijk geen einde zal hebben. En zo hebben we hem ook nodig. Niet alleen als die ontfermende priester die arme zondaren tot zichzelf trekt met de koorden van zijn liefde. Die ze doet komen in hun armoede, vermoeid en beladen zoals ze zijn. Die hen rust geeft. Maar wij hebben hem ook nodig als koning die heerst. En gemeente, wanneer wij werkelijk door God en door zijn geest geleid worden, dan zoeken we Christus als borg en als zaligmaker. En dan buigen we voor hem als koning. Dat betekent dat we leergierig worden om die inzettingen en de rechten en de wetten van die koning te leren kennen. Maar dat betekent ook dat er bereidheid in ons hart komt om die koning te gehoorzamen. Dat zelfs het gehoorzamen aan die koning ons meer waard wordt dan ons eigen gelijk en dan onze eigen gerechtigheid. En dat is ook een aspect wat bij de voorbereiding voor het heilig avondmaal hoort. Want u weet wel dat wanneer het in de avondmaalsformulier gaat over de zelfbeproeving, dan gaat het allereerst over de kennis van ellende. Over die diepe kennis van onze zonde en vervloeking. Dan gaat het over de kennis van de genade. En dat is de kennis van de genade in Christus. Dat is die betrekking, die levensbetrekking op Jezus Christus als borg. Dat is die trekkende liefde waarmee arme zondaren naar hem toegetrokken worden, tot hem vluchten. Maar het kan niet zonder dat derde stuk. Dat we buigen voor de inzettingen en voor de wetten en de rechten van de koning. En dan staat daar in dat derde stuk van de zelfbeproeving dat wij voor God en voor mensen eerlijk willen wandelen. En dat wij niet meer in haat en nijd willen leven. Al die dingen, leest u het straks, leest u het van de week maar eens rustig door. En dat wordt ons niet gezegd vanuit een algemeen menselijke maatstaf. Je moet nu eenmaal goed zijn voor elkaar. Dat is op zich ook wel waardevol, maar dat heeft in het licht van de eeuwigheid nog niet zoveel te betekenen. Nee, dat wordt ons gezegd omdat de koning het vraagt, de een achter de ander uitnemender dan zichzelf. Daarin heeft de koning, wiens heerschappij geen einde zal hebben, zijn volk ook een voorbeeld nagelaten. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Zo is hij koning geworden. In de weg van de vernedering. En zo wordt hij aan al zijn kinderen ook dierbaar. Gemeente, buigen wij voor de inzettingen van Christus. Zijn de inzettingen van Christus, het juk van Christus, is dat ons lief geworden? Zijn zijn geboden ons niet zwaar geworden? Want het gaat om de heerschappij van deze koning. Kijk aan wanneer wij op de rechte wijze, op de Bijbelse manier ons voorbereiden. Dan gaat het om de kennis van deze drie dingen, die eigenlijk zo aangrijpend in dit tekstwoord wordt belicht. En nu hoop ik één ding, dat u met al deze dingen heel persoonlijk de stilte voor het aangezicht van de Heere opzoekt. En dat is er ook voor mijzelf. En dat we ons deze week afvragen, Heere, wat ken ik daar nou van? Van dat verbroken zijn voor u. Van dat getrokken worden door de koorden van onweerstaanbare liefde tot u. Van dat buigen voor die grote koning. En gemeente, als het dan niet recht ligt tussen de Heere en tussen ons, zullen we dan de genade van de Heere inroepen? En als u moet erkennen, ja, eigenlijk mis ik deze dingen, zult u dan alstublieft één ding niet vergeten. En dat is dat dan het allerbelangrijkste niet is het avondmaal aanstaande zondag. Maar dat in dat geval het allerbelangrijkste in uw leven is uw bekering. De vernieuwing van het hart. En dat dat de grootste nood dient te zijn en dient te worden in uw leven. Juist ook deze week. Want vergeet het niet. Zonder bekering kunnen we niet sterven. Zonder bekering kunnen we ook geen avondmaal vieren. Dat houdt met elkaar verband. Alleen in deze weg van de verandering van het hart, van de vernieuwing van het leven. En ik denk zo dat we dan genoeg vanuit dit korte woord meegekregen hebben om te overwegen, u en ook ik. En laat ik dan af mogen sluiten met dat ene. Wat ook in het slot van de tekst nog ligt opgesloten. En dat is dit. Dat de Heere koning zal zijn over de berg van Sion. Van nu aan tot in der eeuwigheid. En daar hoort ook bij dat de Heere als koning nu ervoor zal zorgen dat de dochter van Sion zijn koning krijgt. Dat ze niet met lege handen blijft staan. Die hinkende komen wel met lege handen. Smekend, zegt Jeremia, komen ze tot de Heere. Heere, geef u genade. Geef u uw liefde te ervaren. Doe een teken aan mij ten goede, om het in de woorden van de psalmdichter te zeggen. Zo komen ze. Maar die koning laat ze niet met lege handen staan. Wie nu leeg en schuldig in zichzelf, hinkend net als Jacob uit Peniel, tot hem de toevlucht neemt. Wie met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt, die zal het ervaren dat bij deze koning een schatten en een gave zijn, die nu juist voor onwaardigen en schuldigen en hinkenden bestemd zijn. En die worden genodigd, hoe arm en hoe schuldig ze ook zijn in zichzelf. En dan is het waar wat in het adventslied van de moeder van de Heere, Maria, gezongen wordt. Armen heeft hij met goederen vervuld, maar rijken heeft hij ledig weggezonden. En dan is er bij de Heere zoveel te vinden. Dan denkt Gods kerk hier op aarde altijd te klein van de Heere. Want bij de Heere is veel meer dan ze in hun stoutste dromen en in hun hoogste gedachten verwacht hebben. Genade om de schuld te bedekken. Vergeving om de zonde uit te wissen. Kracht om tegen de zonde te strijden. Licht opdat ons verstand wat verduisterd is verlicht wordt. Hoop tegen alle ontmoedigende omstandigheden in. Kracht in de verdrukking. Ondersteuning als de weg moeilijk is. Bij de Heere is alles te vinden. En hij zorgt er als koning voor. Dat wanneer de vijanden opvlammen, juist ook in een week van voorbereiding, en ze tegen een kind van God in zijn of haar bestrijding zeggen, je hebt geen heil bij God. Dat de vijanden toch verslagen worden. En dat de Heere er zelf voor in staat. Dat de schoonheid die de Heere aan zijn genade verbindt. Dat de rijkdom die de Heere in zijn genade schenkt, toch ook uitstraalt. Uitstraalt in het leven van Gods kinderen. Omdat hij de koning is die de vijanden verslaat. En omdat hij de vorsten verdrijft. Daarom is het waar. Dat net als een duif door de zon belicht wordt, zo zal Gods kerk, door het goddelijk oog beschouwd, met de schoonheid pralen die haar geschonken is, door deze herder, deze koning, deze priester. Amen. Wij lezen nu naar gewoonte het eerste deel van het avondmaalsformulier, het gedeelte wat betrekking heeft op de voorbereiding. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo betuigen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van dit eerste deel van het formulier willen we nu samen eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij zeggen uw naam eerbiedig dank. We hebben vanavond maar iets over dit gedeelte van uw woord kunnen zeggen. Maar wilt u de naprediker zijn, Heere, over dat wat in alle eenvoud onze aandacht vroeg. Wil het verkeerde wat erin was genadig wegnemen. En laat het een woord mogen zijn wat door u gebruikt wordt. Opdat het deze week mag bijdragen tot de oprechte beproeving van onszelf. Heere, zegen de prediking van deze dag. Zegen ons deze week. Help ons, Heere. Geef ons uw zegen bij de beproeving van onszelf en de voorbereiding. Wil u geven dat we kracht mogen ontvangen om ons werk te doen. Zegen onze kinderen en onze ouderen. Wees u met ons. Help ons ook, Heere, bij alle dingen die deze week gebeuren moeten in het ambtelijke werk. En laat ook bij de voorbereiding voor zondag de hulp van u mogen blijken. U kunt het toch wel maken met uzelf. Heere, laten we dan maar veel als hinkenden tot u vluchten, met lege handen, bevlekte handen, om de zaligheid als arme, in onszelf verloren zondaren bij u te zoeken. Dan kan het meevallen, want u, die de koning zijt, hebt meer te geven dan wij kunnen vragen. Heere, schenk het ons, soeverein, eenzijdig, genadig, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 145, het vijfde vers. 145, vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Athene in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.